Strategie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Tony, je wil niet weten hoe vaak ik per week mensen tegenkom die zeggen van ik wil voor mezelf beginnen, maar ja, dan moet ik eerst mijn baan opzeggen.
Eigenlijk wil ik dat wel weten. Ja. Dat had je niet verwacht.
Nee.
Hoeveel precies?
Nou ja, zeker twee.
Zeker twee. Nou, ja. Dat is best wel veel.
Ja, vind ik best. Nou ja, op zich niet zo verwonderlijk. Want ja, in mijn coachvak kom ik 9 van de 10 mensen tegen die natuurlijk iets anders met hun leven willen. En een carrière move is natuurlijk wel een hele grote stap. Vaak zit het op het gebied van gezondheid of op het gebied van financiën. Soms op het gebied van relaties, maar vaak ook op het gebied van werk.
Ja.
Er is toch veel, ja, ondanks dat de markt goed is, is er toch ook veel baanonzekerheid door robotisering, automatisering. Zijn er nogal wat mensen die zeggen, ja, nu heb ik nog werk, maar ja, misschien komt er weer een volgende economische crisis aan. Kan ik maar niet beter het zekere voor het onzekere nemen en iets voor mezelf gaan doen?
Ja, maar ik vind het altijd heel opmerkelijk. Wel herkenbaar hoor, maar kijk, wij zijn natuurlijk ondernemer, dus wij hebben daar iets minder mee te maken dat wij wat makkelijker de risico's en de verantwoordelijkheid nemen. Simpelweg omdat dat eigenlijk al je leven is. Ja. En als je het zo lang doet, dan voelt het helemaal niet meer alsof je een risico aan het nemen bent. Maar ik spreek daar ook wel veel mensen over. En de angst regeert inderdaad vaak een beetje. Hè? Van je hebt op een gegeven moment heb je iets voor jezelf vergaard. En dat durf je dan daarna niet meer kwijt te raken. We hebben het wat vaker gehad over verliesaversie. Ja. Dat mensen van nature een grotere angst hebben om iets kwijt te raken dan dat ze de behoefte hebben om iets toe te voegen. Of de behoefte om iets te winnen. En eigenlijk is dat heel raar. Hè? Op een gegeven moment, je hebt in eerste instantie je hebt geen baan. Je hebt geen inkomen. Je gaat de arbeidsmarkt op. Je gaat ergens werken. Je krijgt een baan en vervolgens ben je als de dood om die zekerheid van die baan kwijt te raken. En die angst is zo groot dat je eigenlijk niet meer je ambitie durft te volgen om een andere baan te hebben of om bijvoorbeeld die stap naar ondernemerschap te zetten.
Ja, en dat is helaas wat ik dan ook vaak zie, is dat mensen dan opbranden omdat ze te lang in een baan vast blijven zitten waar ze gewoon absoluut niet meer gelukkig zijn. Die de dagen aan het aftellen zijn. Ja, nog 3 dagen en dan is het weer weekend. Of nog 4 weken en dan heb ik weer vakantie. En dan denk ik, wow. Je leven is vrij kort. Hè? Wat ik altijd zeg, ongeveer 4000 weken. Dat is je leeftijd.
Ja, au.
Ja. En dan hoop ik toch wel dat je iedere dag zoveel mogelijk datgene doet waar je dan ook het meest gepassioneerd over bent.
Ja. Ja, maar dat is toch voor veel mensen is dat angstig. Hè? Omdat meestal wordt het zekerheid genoemd. Van ja, ik heb nu een baan, dus ik heb zekerheid. En die zekerheid die zit hem in het financiële. Van nou, en dan krijg ik elke maand, maakt iemand geld naar mij over. En ik weet niet of ik mezelf dat zie doen om zoveel geld te krijgen elke maand. En eigenlijk klopt die gedachte al helemaal niet. Want het is gebaseerd op een ruildienst. Hè? Dus jij gaat ergens werken en jij levert een bepaalde waarde. En die waarde die krijg je weer terug. In een betaling. Dus dat zou je als ondernemer bijvoorbeeld ook zouden moeten kunnen doen. Of bij een ander bedrijf zou dat ook moeten kunnen. Maar daar zit vaak een bepaalde schijnzekerheid. Ja. Maar ook wel de zekerheid van, ja, maar nu gaat elke ochtend gaat mijn wekker. En dan afgezien van mijn eigen wilskracht moet ik ergens naartoe. Want ik word daar verwacht. En er wordt mij in zekere mate verteld wat ik ongeveer zou moeten doen. Dus eigenlijk ook ongeveer hoe ik zou moeten leven. En ik weet precies welke vrije tijd ik heb. Dus het geeft een heel gecontroleerd leven. Het geeft een bepaalde consistentie. En die variatie die je nodig hebt om gelukkig te zijn, ja, die zoek je dan wel in de avonduren en in het weekend. Ja. Ja, en dan heb je toch een soort van controle op je leven. Maar op het moment dat dat wegvalt, die consistentie of die zekerheid, ja, dan moet je dat ineens helemaal zelf gaan invullen. En dat vinden heel veel mensen heel spannend.
Vinden ze spannend. Maar goed, in deze podcast gaan we ze dan toch helpen bij hoe zet ik nou die grote stap richting zelfstandigheid. Met andere woorden, als ik mijn baan opzeg, hoe doe ik dat dan?
Ja, nou dat is niet zo moeilijk. Maar dus de vraag is hoeveel bruggen je wil branden.
Ja, zeker. Want nou, het eerste natuurlijk is dat je gaat realiseren dat het nooit over je baan gaat, maar dat wat de baan voor jou betekent. Veel mensen staren zich helemaal blind op de vorm. Maar het gaat niet zozeer over de vorm. Niet over, oké, maar ik ben nu, ik heb nu die titel op dat visitekaartje. Maar wat betekent het voor jou? Want vaak is een baan veel meer dan dat. Dus misschien is het de collegialiteit, dat je dingen samen doet met andere mensen. Of misschien dat je een bijdrage kunt leveren. Of dat je nou, toch een vorm van zekerheid eraan ontleent. Of misschien vind je juist de creativiteit die je baan krijgt wel heel erg leuk. Dus blijkbaar ben je toe aan een andere vorm, want anders speel je niet met de gedachte om je baan op te zeggen. Wil je dan meer eenzelfde vorm? Of wil je met de inhoud een andere vorm gaan kiezen? Dat is de eerste vraag die je voor jezelf moet beantwoorden.
Een hele makkelijke vraag. Ik denk dat iedereen dat instant weet.
Nou, absoluut niet. Dus daarom doen mensen er ook wel vrij lang over. Ik geef zelf altijd als voorbeeld, in mijn studententijd was ik DJ. Ja, ik moest iets en ik vond het helemaal leuk om mensen te inspireren. En het allerleukste van het DJ zijn vond ik dat als ik in staat was om, als ik een zaal met mensen voor me had, om ook de persoon die helemaal achteraan in de zaal stond met een biertje, om die ook in beweging te krijgen. Dus ik bleef net zo lang muziek aan het zoeken totdat ik ook die persoon in beweging kreeg. En dan was ik helemaal gelukkig. En toen ik een aantal jaren later in de stad Schouwburg in Utrecht stond en ik moest een programma verzorgen, een theaterprogramma over vitaliteit, toen deed ik in feite weer precies hetzelfde. Toen was ik ook weer bezig om de persoon die helemaal achteraan in de zaal zat, en niet met een biertje, maar dat ik die ook weer probeerde te raken. Dus mijn inhoud gaat over raken en geraakt worden. Dat vind ik het allerleukst. En de vorm, of dat nou is met een webinar of met een podcast zoals deze, of met een boek of met een masterclass, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit, of één op één. In feite doe ik steeds hetzelfde, alleen het is steeds een andere vorm. Nou, als je je baan wil opzeggen, sta je dan niet zozeer blind op die vorm. Vraag je meer af van, ja, kan ik datgene wat me nu drijft, wat me intrinsiek motiveert, kan ik dat nog steeds gaan doen? Misschien zelfs wel in een hele andere vorm. En durf ik daarop te vertrouwen? Dus het gaat, zoals altijd weer, als je een stap moet zetten, durf ik dan eerst te geloven en dan te zien, of ga ik dan vanuit eerst zien en dan geloven? Dat is het voorwerk wat je te doen hebt, anders ga je die stap niet zetten.
Ja, nou, een hele mooie uitspraak van jou vond ik altijd. Angst klopt op de deur. Vertrouwen deed open en zag niemand staan. Weet je, vertrouwen is gewoon eigenlijk de enige oplossing voor angst.
Ja.
He, dus het is op het moment dat je wel wil switchen van carrière of van je vastigheid af wil, maar een bepaalde angst houdt je tegen. He, dan doe je er goed aan om eerst achter te komen, waar ben ik dan precies bang voor? En zijn er tekenen te vinden dat die angst onterecht is? Ik zat een tijdje geleden, had ik ik had een date met een dame en die had een soortgelijke uitdaging. Ze werkte al een paar jaar vaste baan. En ze had heel veel ambities over, ja, ik wil nog de wereld rondreizen en ik wil nog een keer iets anders doen. En ze vond de baan eigenlijk ook helemaal niet zo leuk. Dus ik had zoiets van, oké, maar waarom stop je daar dan niet gewoon mee? Ja. Want je bent nog hartstikke jong en je kan letterlijk alles doen. Dus ik heb zelfs nog het argument aangehaald, er zijn op dit moment in Nederland meer vacatures dan dat er werkelozen zijn. Dus ja, dit is wel een unieke tijd.
Ja.
Maar toen zei ze op een gegeven moment van, ja, maar ja, ik heb nu een vast contract. En in mijn overtuiging is een vast contract, dat is niet echt iets. Ja, dat betekent dat je er niet zomaar uitgezet kan worden. En als dat wel gebeurt, dat je dan een tijdje recht hebt op een uitkering. Maar ik zei van, weet je, schets nou eens het scenario. Dat stel nou dat daar iets mee zou gebeuren. Dat bedrijf waar jij voor werkt gaat onderuit bijvoorbeeld, hè? Of het gaat failliet. In wat voor situatie kom je dan te zitten? Wat is die zekerheid dan die je dan precies hebt? Hè? Hoe lang duurt dat en hoe blij word je daarvan? Of ga je tot je 65ste dan in een uitkering zitten als dit stopt? Hè? Of als je hier eruit gezet zou worden en je krijgt nog een jaar lang een uitkering, of 2 jaar of 3 jaar of 4 jaar. En daarna dan, ga je dan ook niet weer iets anders zoeken?
Volgens mij is die date niet echt gelukt. Want wie gaat er nou daten met iemand die een vast contract
heeft? Ik heb altijd de neiging om mensen te gaan coachen tijdens een date. Daarom ben ik ook nog steeds single. Ja. Maar ik begrijp nu een beetje waar het elke keer op stuk loopt.
Ja.
Ja. Maar nee, het was op zich een interessant gesprek. Alleen je merkt dat gewoon naarmate we het er langer over hadden, over het visualiseren van, nou, stel nou dat dit zou gebeuren, hoe gaat je leven dan uitzien? Dat die zekerheid eigenlijk maar een beetje een schijnzekerheid is. Het is niet een zekerheid op geluk, maar je hebt je vastgeklampt aan een paar dingen die je nu hebt en waarvan je niet 100% zeker weet of je ze dan straks weer terug gaat krijgen. Maar zodra je daarover na gaat denken, je hebt echt een duidelijk beeld voor jezelf hoe de wereld er dan uit gaat zien of hoe jouw wereld er dan uit gaat zien, dan valt dat vaak wel reuze mee.
Ja, nou, laten we ervan uitgaan dat de persoon nu sterk genoeg is, alle moed bij elkaar heeft verzameld, de neus dichtgeknepen en de grote sprong wil gaan maken. Nou, mijn eerste tip zou zijn, ga niet eerst tegen je collega's vertellen dat je van plan bent om op te stappen, nog voordat je baas of je leidinggevende het weet. Want dat is al vragen om problemen.
Ja.
Dus hou je mond. En op het moment dat je zeker weet dat je op wil stappen, ga dan naar je leidinggevende. Die heeft daar ook recht op. Soms wordt een leidinggevende een beetje afgeschetst als een boeman. En wordt angst voor de reactie van zo'n leidinggevende. Maar goed, dat hoort ook bij volwassen worden, dat je die verantwoordelijkheid neemt en op de persoon afstapt. En eerlijk vertelt dat je behoefte hebt om een andere baan te krijgen of te nemen. Doe dat ook in persoon. Weet je, maak het ook persoonlijk. En niet zo laf als wat er tegenwoordig ook vaak in relaties gebeurt. Hè. Dus dat je dat met een appje afdoet. Zo van, ik maak het uit. Maar er is een relatie, hoe dan ook. En een menselijke relatie tussen werkgever en werknemer. Ja, er is ook vertrouwen geweest in de samenwerking. Dus, en hoe die verder ook verlopen is. Ieder verdient het, denk ik, om een eerlijk gesprek te krijgen over wat de reden is waarom dat je opstapt. Want er zitten altijd leermomenten in, toch? En het kan zijn dat je vertrekt vanuit verlangen, dat je echt heel graag iets anders wil doen. Hè? Dus de wortel. Maar het gebeurt helaas ook nogal eens een keer dat mensen weggaan vanuit frustratie of vanuit ongemak. En dat is vaak wat je ook ziet. Is dat, hè, als je terugdenkt naar de eerste keer dat je gesolliciteerd hebt en je bent aangenomen, je bent helemaal gelukkig, je hele wereld mag het weten. Ja, zo ga je vaak ook een relatie aan. Dan is er heel veel verliefdheid. Maar na verloop van tijd komen er wat scheurtjes in die relatie. En dat hoort ook zo te gaan. Hè. Je hebt ook op een gegeven moment bepaalde behoeften zijn vervuld. En je bent ook weer toe aan de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling.
Ik dacht even dat je ging zeggen toe aan de volgende. Maar er komt gelukkig nog iets achteraan. Ja.
Ja, dan moet je altijd wel doen. Als je podcast opneemt, moet je altijd heel zorgvuldig je woorden kiezen.
Precies, ja.
Wat ik altijd zeg, op het moment dat je samengaat in een relatie, en ook in een werkrelatie, dan gebeurt dat vaak met heel veel hitte, met enthousiasme. Daar smelt je op samen. Klinkt een beetje raar als ik dat zeg zo. Maar,
nee hoor, maar helemaal niet visueel weggesteld.
Ik noem dat dan fuseren. Maar op het moment dat je uit elkaar gaat, defuseren, daar heb je ook weer hitte voor nodig om weer uit elkaar te gaan. En daarom is er vaak soms ruzie of boosheid of ongemak of een heleboel emotie. Want daar zit ook weer energie om een reden te voelen dat het gerechtvaardigd is ook weer om uit elkaar te gaan. Dus het is ook normaal als je soms een beetje gefrustreerd bent of je redenen gaat bedenken om je keuze te rechtvaardigen.
Ja, maar dat komt omdat, ik geef je even een psychologielesje tussendoor.
Oh, dankjewel.
Maar dat komt omdat we vaak pas ergens van gaan houden op het moment dat we ons realiseren dat we het kwijt kunnen raken. Dus op het moment dat jij een relatie bijvoorbeeld hebt en er is geen haar op je hoofd die erover twijfelt dan dat je altijd bij elkaar blijft, dan zul je zien dat je daar minder intens gevoel voor hebt dan wanneer je het idee hebt dat je er constant voor moet blijven werken. Hè? Dus zeg maar een hele bewuste verliefdheid voel je vaak op het moment dat je het idee hebt dat het je misschien wel eens door de vingers zou kunnen glippen. In de meest ruime zin van het woord. Dus daar zit dat. En het is interessant. Ik heb een tijdje geleden een onderzoek gelezen. En dat, ik weet niet meer de precieze details, maar er was een grote groep mensen. Die hebben ze cadeautjes gegeven. De helft van de groep gaven ze een plastic mok. Een mooie mok.
Ja.
En de andere helft gaven ze een reep chocola. En we hadden ze 50-50 verdeeld. En vervolgens gingen ze vragen aan die groep van, hey, zou je jouw cadeautje willen ruilen voor dat andere cadeautje? En toen bleek dat, zeg maar, van iedereen die een mok had gekregen, ongeveer 80% niet wilde ruilen voor een reep chocola. En bij die andere groep die een reep chocola had gekregen, was ook meer dan 80% wilde niet ruilen voor een mok. Terwijl ze dat gewoon compleet random die cadeautjes hadden uitgedeeld.
Ja.
En dat soort onderzoeken lees je heel vaak. Dus hè, je hebt gewoon twee dingen. Je hebt over allebei eenzelfde emotie. Maar als je al één van de twee hebt gekregen en je moet die daarna afgeven, ja, dan geef je iets van jezelf weg. Hè? Dus dat is een beetje een verliesaversie die je dan hebt. Want ik wil dit niet meer kwijtraken. En ik vind het interessant, ze hebben dat ook getest met een onderzoekje dat heette de pizza contuto. Of contuto, contuto, kan niet zo goed Italiaans. Ja. Maar van wat gebeurt er als we in eerste instantie in een pizzarestaurant, dat je gewoon zeg maar een pizza kan bestellen met alles erop en eraan. Een monsterpizza met tientallen ingrediënten. En voor elk ingrediënt wat jij er aflaat, gaat de prijs van de pizza omlaag. En dat hebben ze getest tegen de tegenovergestelde variant. Van je koopt een pizza, die is helemaal kaal. Daar zit niks op. Maar voor elk ingrediënt wat je toevoegt, betaal je een meerprijs. Van wanneer geven mensen nou meer geld uit aan een pizza? Nou, dat blijkt in het eerste geval extreem verschil te zijn. Dat mensen veel en veel meer geld uitgeven als ze er ingrediënten kunnen aflaten. Ja. Dan ten opzichte van wanneer ze toevoegen. Dus omdat het eigenlijk in je hoofd zit het al op die pizza. Het is al van jou. En dan zou je het dus weer afstaan. Dus mensen hebben gewoon veel meer gevoel voor datgene wat ze hebben dan voor hetgene wat ze niet hebben, wat ze zouden kunnen krijgen. Nou ja, en daarom hou je vaak vast aan die baan die je al hebt of die relatie die je al hebt, terwijl je eigenlijk misschien behoefte hebt aan iets anders.
Jezus, we zijn via pizza's, mokken, repen, chocola.
Ja, ik dacht, ik ga er even all out. Dus alles wat ik ervan weet.
Ja. Maar het is wel indrukwekkend en het spreekt echt wel tot de verbeelding. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat je echt wel kracht bij moet zetten om jezelf los te weken uit die vertrouwde situatie. Hè? Dat mm-hmm. is eigenlijk samengevat wat je zegt.
Ja, maar dus, ik had wel meer tijd voor nodig.
Maar het is ook werkelijk zo dat je dat ook mag realiseren. Dat het niet zomaar over één nacht ijs gaat. Het is vaak ook wel heel emotioneel. Dus zorg ook dat je de kracht verzamelt. En het moment dat je uitkiest om te zeggen, ik stop met mijn baan. Doe dat op een moment dat je ook veel energie voelt. Dat je niet als je net in de lappenmand hebt gelegen, of dat je helemaal ziek, zwak en misselijk, of dat je naar een Oktoberfest bent geweest, helemaal klemgezopen met bier en zo. Dan,
wie doet dat nou?
Nou, wie doet dat nou? Hè? Dan komt het nooit zo krachtig over. Dus zorg dat je krachtig, fit, vitaal bent, uitgeslapen bent, misschien een weekend vrij hebt genomen. Dus kies heel bewust je momentum ook. Zou ik je willen adviseren. En het is ook wel zo netjes dat je ook de tijd neemt om iemand anders in te werken. Dat vind ik altijd heel zorgvuldig. Ik ben natuurlijk werkgever ook. Ik ben heel lang geleden wel eens een keer heel kort werknemer geweest. Zou ik nooit meer naar terug willen. Maar ik merk altijd wel als werknemer of als werkgever dat ik het enorm waardeer dat mensen wel op tijd aankondigen dat ze weggaan. En dat ze ook zorgvuldig weggaan. Want het gaat niet alleen maar over het uitvoeren van werkzaamheden. Maar het gaat er ook over. Ja, het is ook emotioneel afscheid nemen. Je moet even losweken van de persoon waar je soms meer tijd mee door hebt gebracht dan de mensen die thuis zitten.
Mm-hmm. Ja, dat zal in een relatie zal dat ook zo zijn. Dat is misschien een andere vraag dan. Hè? Dan van ik wil bij mijn vaste baan weg. Maar ik denk dat het wel hetzelfde beslissingsproces is. Van hoeveel te langer jij ergens gezeten hebt, des te groter onderdeel van jouw identiteit die relatie is geworden. Of dat nou een liefdesrelatie is of je werkrelatie inderdaad. Maar het is letterlijk een deel van wie jij bent.
Ja.
En dat is wat je eigenlijk achter gaat laten. Je gaat niet die taken die je elke dag hebt, ga je niet achterlaten. Of het specifieke salaris. Maar je gaat echt een onderdeel van jouw identiteit achterlaten. En dat maakt ruimte voor groei. Hè? Om je identiteit weer te verbreden. En dat is vaak een beetje spannend.
Ja, en dan, ik zei het al, soms is er een neiging om een conflict te creëren, zodat je in ieder geval een reden hebt om je keuze te rechtvaardigen. Maar dat geeft veel schade. Ik zou juist het andersom willen doen, namelijk door degene die jou toch geleerd hebben, die jouw vak volwassen hebben gemaakt. Wen aan het idee dat je die ook zou mogen waarderen voor datgene wat je gekregen hebt. Mm-hmm. Soms wat ik vaak wel lastig vind, wat ik vaak zie ook gebeuren bij werknemers, is een soort van zelfsprekendheid die erin geslopen is. Ja, het is toch normaal en ik ben er toch voor betaald. En zeker ook in Nederland, ik wil niet generaliseren, maar er zijn best wel veel verworven rechten. Ik kom ook veel in het buitenland, ook in derde wereldlanden. En dan zie ik hoe intens mensen blij zijn met een baan en waar geen enkele garantie achter zit. Hè? Want als ze de dag erop ontslagen worden, hebben ze helemaal niks meer. Mm-hmm. En dus we hebben, denk ik, leven we in een paradijs in veel gevallen. En het is ook fijn om die werkrelatie ook af te sluiten met een bepaalde vorm van dankbaarheid. Mm-hmm. Kun je doen met een taart of een bloemetje, mm-hmm. in materiële zin of in immateriële zin.
Of met een pizza.
Of met
een mok.
Of met een reep chocola.
Ja. Dus,
maar in ieder geval iets waarvan je het gevoel hebt, oké, maar daarmee is er ook weer een bepaalde vorm van gelijkwaardigheid. Dan kun je ook makkelijker weg en dan kan de andere je ook makkelijker laten gaan. En dan zijn er geen unfinished business meer, open eindjes waar je dan misschien later nog weer eens een keer, als je iemand tegenkomt op straat, een oude collega of zo, dat je dan met plezier terugdenkt aan je oude baan. Ja. Dus het zit hem veel minder in de praktische zin van het afhechten van de baan, maar veel meer in de emotionele kant, mm-hmm. dat het voor jou rond is, dat je in eerste instantie eerst helemaal weet, oké, ik kies voor een andere vorm, maar ik neem mijn inhoud mee en ik ben weer in de volgende fase om te groeien.
Mm-hmm.
En ik zorg ervoor dat alle connecties die ik heb, dat ik die zorgvuldig afrond.
Nou, lijkt me een hele mooie samenvatting. En mocht je nou de podcast hebben geluisterd en je zit in de horeca, dan heb je ook een paar mooie tips gekregen. Dus gewoon in principe een alles in één pizza aanbieden. Werkt trouwens ook op een menukaart. Hè? Als je een wijnkaart hebt en je zet de duurste wijn bovenaan en je bouwt dan af, dan geven mensen meer geld uit aan de wijn dan wanneer je begint met de goedkoopste wijn en je bouwt op. Ja, omdat je het idee hebt dat je bij elke keuze er op achteruit gaat. Mensen wilden er niet op achteruit gaan. Dus daar heb je dan ook wat aan gehad. Hè? Voor jezelf, met je, voor je beslissing. Weet je, heb je het idee dat je er op achteruit gaat of mogelijk verlies gaat ervaren? Hoe reëel is dat dan? Ik denk dat dat een hele goeie is. En mocht je nou op een punt zitten dat je denkt van, nou, ik heb eigenlijk echt even een doorbraak nodig in mijn leven. Ik wil stoppen met mijn baan of ik wil een ander soort business of ik wil heel iets anders gaan doen. Dan raad ik je aan om lekker met Albert mee op vakantie te gaan.
Ja.
Want jij hebt weer een tripje op de planning staan.
Ja,
duurt nog wel even.
Ja, duurt nog even. Maar dan kun je er ook echt op voorbereid. Er zijn nu al mensen die zich daarvoor aangemeld hebben. Dus dat is hartstikke leuk. Zuid-Frankrijk. 3 nachten, 4 dagen. Ga ik intensief met je aan de slag. Om de belangrijke momenten in je leven waar je een keuze in wil maken. Om die helder te krijgen. Bewust te worden. En daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En betere keuzes te maken. Zodat je met een concreet plan de volgende fase in je leven kunt ingaan.
Ja, enorme aanrader. Ik ben zelf 2 keer mee geweest. Nou, en kijk hoe goed ik terecht ben gekomen. Ja. Ik heb nou gewoon een podcast met Albert zelf. Dus ja, alles kan.
Alles kan.
Maar mijn team ook een keer meegenomen. Dat heeft ook echt een enorme impact toegemaakt. Een aantal mensen die er toen bij zat, die zijn inmiddels mede-eigenaar. Dus die hebben een stap in het ondernemerschap gezet, terwijl ze in dienst waren. En de andere helft is uit dienst. Dus die hebben ook andere kanten gekozen. Ja. Nee, valt wel mee. Maar dat kan ik je zeker aanraden. Ga daarvoor even naar Albert's website, albertzonneveld.nl. Dan zie je in het menu vanzelf een knop staan met
Mastermind.
Mastermind in Frankrijk. En dan kan je een van die zeldzame plekjes gaan claimen.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Zonneveld en Tony Loorbach.
Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en wat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg tof zouden vinden is als je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond, welke inzichten je eruit hebt gehaald en om dat natuurlijk in de review sectie terug te gaan lezen.
Heb je nou een vraag en je zou graag met jouw vraag in de uitzending willen komen? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn vooral LinkedIn en natuurlijk Instagram. De beste vragen pakken we eruit en grote kans dat je dan terugkomt in deze podcast.